onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heeren Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw houdt en die nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus de Heere, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der wereld. Amen. De kerkraad deelt u nog mede dat dus woensdagavond de kerkraad hoopt te vergaderen. En de vrouwenvereniging Dorcas hoopt aanstaande dinsdagavond te vergaderen, omdat de verkoopdag is uitgesteld. De catechisanten, het is heel vanzelfsprekend dat de catechisanten dinsdag dus ook komen. Nu de verkoopdag is uitgesteld, dat gaat dus gewoon door. En die verkoopdag is dan dus uitgesteld. Die zal gehouden worden in plaats van 7 oktober op donderdag 16 oktober. De opening namiddags om 2 uur. En de tweede collecte is bestemd voor de reformatorische school in Doorn. Psalm 122 en daarvan het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Psalm 122 en daarvan het eerste vers. Ik spreek in zijn hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Doet bij uw harp de psalmen horen, psalm 98 vers 3. Uw juichstem geven de Heere dank, laat klinken door uw tempelkoren, trompetten en bazuingeklank, dat zeer een huis van vreugde druisen. Psalm 98 en daarvan het derde vers. Lezing voor vanavond vindt u in de brief van de apostel Paulus aan de Efeziërs en daarvan het eerste hoofdstuk. Efeze 1 is onze schriftlezing. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil Gods aan de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. Tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in welken wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel is en dat op de aarde is. In hem, in welken wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren, naar het voornemen desgene die alle dingen werkt, naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben, in welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uwer zaligheid, gehoord hebt, in welken gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Daarom ook ik gehoord hebbende het geloof in de Heer Jezus dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen, houd niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Namelijk verlicht de ogen uw verstand, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij van de heerlijkheid zijner erfenis in de heiligen. En welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven, naar de werking der sterkte zijner macht, die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Verre boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleenlijk in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen, en heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is, en de vervulling desgene die alles in allen vervult. Tot zover onze schriftlezing. We verenigen ons in gebed en dankzegging. Ja, heren, zo zijn wij ook deze avond. Zijn wij weer in uw huis gekomen, heren. We zijn gekomen tot de plaats waartoe gij ons roept. De plaats waar gij ons roept dat we naastiglijk komen zouden voor uw heilig aangezicht, opdat gij door uw geest in ons zou werken. Wat is dat een groot voorrecht, heren, dat gij niet alleen gediend wilt worden en gediend wordt, maar dat gij dat ook in gemeenschap gedaan wilt hebben, zodat gij ook mensen samenbrengt rondom uw woord, in gemeenschap met elkaar en in liefde met elkaar. En wanneer wij dan hier gekomen zijn, heren, wil u hier dan vanavond ook zijn. En dan weten wij dat gij alom tegenwoordig zijt in deze wereld. En dat gij in die zin ook vanavond hier zijt. Maar als wij u bidden, heren, of dat gij hier vanavond wilt zijn, och, dan bedoelen we dit, heren, dat we uw goddelijke gunst, dat we iets van uw langmoedigheid, van uw barmhartigheid, van uw goddelijke genade, van die kostelijke goddelijke liefde, dat we daar vanavond iets van mogen ervaren, heren. En wanneer wij hier samengekomen zijn, dan lijkt dat allemaal zo menselijk. Mensen die gekomen zijn om naar een mens te luisteren. Dat kan alleen maar teleurstellend zijn, heren. Maar het mocht eens zo zijn dat we hier gekomen waren in de verwachting dat gij het zou doen. Dan zult gij het ook doen, heren. Want gij zegt toch immers in uw woord dat gij immers nooit onze hoop zult beschamen. Gij beschaamt niet die op u hopen. Gij beschaamt niet die u de Heere God verwachten. Maar de regel van uw koninkrijk is de regel van het geloof, heren. En gij hebt dat zelf zo dikwijls uitgesproken, Heer Jezus. Wanneer er een behoeftige zondaar was, hebt gij dat zo dikwijls gezegd, u geschiede nadat gij gelooft. Laat ons dan vanavond onszelf wel goed kennen. In onze verwerpelijkheid en in onze verwordenheid. In onze zonde en in onze ongerechtigheid. In onze gevallenheid, laat ons onszelf daarin recht mogen kennen. Maar laat ons daarin niet op onszelf blijven zien, heren. Maar schenk ons dat allernoodzakelijkste geloof door de Heilige Geest in onze harten. Zodat wij hier mogen zijn, heren, gretig gelovig en gelovig gretig naar datgene wat gij te doen hebt aan onze levens, aan onze zielen. Dat gij op een of andere wijze ons wilt onderwijzen uit uw heilig woord, opdat ook ons verstand verlicht mag worden, zoals we dat gelezen hebben. En opdat de Heere Christus in ons geopenbaard mag worden door de Heilige Geest. Gij kent ons zo goed, heren. Gij kent ons beter dan dat we ons zelf kennen. En wanneer gij ons doorgrondt, o heren, wat hebben we dan veel nodig. Het is aan u, heren, om als een liefderijk God een ieder van ons te geven wat wij nodig hebben. Gij zijt dat ook in de natuur. En het ligt in uw woord opgesloten, heren. Dat gij zelfs jonge raven hoort als zij tot u roepen. Gij geeft het vee spijzen op zijn tijd. Heren, gedenk dan dat wij mensen zijn. En dat gij zelf gezegd hebt, Heere Jezus, de mens zal bij brood alleen niet leven. Laat er dan vanavond ook voor een ieder van ons een woord uit Gods mond mogen uitgaan. Tref ons eens, heren. Tref ons eens diep in ons hart. In de zelfliefde van ons hart. Maar ook in de armoede van ons hart. En neem het onze dan vanavond eens weg. En stel het uwe ervoor in de plaats. Heren, schenk dat we u mogen smaken en proeven door het geloof. Dat gij niet alleen de God zijt die eeuwig ver van ons af woont, maar dat gij ook de God zijt die zo laag nederbukken kunt, heren. O dat wanneer het u behaagt, o Heere God, dat we zelfs uw liefde hart kunnen voelen kloppen wanneer gij onze zielen omhelst. Wil ons dan gedenken en open uw woord voor ons. We moeten het belijden dat we zelf zulke dwazen zijn in het spreken en zulke dwazen zijn in het luisteren. Maar als gij opening geeft, heren, opening in uw woord om te spreken en een opening in onze harten om het te ontvangen. Och, wat zal dan kerkgang een kostelijke gang kunnen zijn. dan zal het eeuwigheid waarde hebben. Schenk dat, Heere, dat het een ogenblik eeuwigheid mag zijn voor onze zielen. En dat er een goddelijke nabijheid mag zijn in Christus Jezus, die gezegd heeft, niemand komt tot de Vader dan door mij. O God, schenk ons dan die weg in het bloed van Jezus Christus om tot u te genaken. Heere, bedien dat kostelijke bloed dat één keer op deze aarde zo rijkelijk heeft gestroomd. Ja, dat zelfs de zweetdroppelen van onze heiland geworden zijn tot grote droppelen bloed die op de aarde nedervielen. En dan één zo'n druppel, Heere. Één druppel van dat kostelijke bloed. Dat is genoegzaam om een hele zondaar te reinigen en te heiligen voor uw goddelijk aangezicht. Heere, schenk dat dan, die bediening van dat kostelijke bloed. En laat dat zijn werking mogen doen aan menig zondaarshart. Effectief mogen zijn, Heere. Dat het gevoeld en ervaren mag worden door het geloof. Dat het niet is een ijdele poging van onszelf. Zoals we het misschien 1000 keer geprobeerd hebben in onze levens. Om het naar ons toe te halen. Maar dat het nu eens van uwentwege in ons hart gebracht mag worden. En dat we dat nou ook eens gelovig mogen gevoelen, Heere. En gevoelig mogen geloven. Dat dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Ja, Heere, dat dan onze ganse schuldigheid, onze verwerpelijkheid, dat het alles verslonden wordt in dat kostelijke hartebloed van uw gezegende Zoon, de Heer Jezus Christus, die gij zelf in deze wereld hebt gezonden, opdat hij een verzoening zou zijn voor de zonde. Schenk dat dan genadiglijk, Heere. En wanneer we hier dan vanavond samen zijn, dan bidden we u ook dat gij met uw heilig evangelie door de ganse wereld wilt gaan. Dat dat heilig evangelie gepredikt mag worden aan alle creaturen. Laat het dan ook mogen zijn in de kracht van de Heilige Geest. Opdat dat woord zondaars harten mag overwinnen. En opdat uw koninkrijk nog machtig uitgebreid mag worden, o Heere Christus. Opdat gij nog mag zijn voor wie alle knie zich buigen zal en alle tong uw naam belijden. We bidden u voor de vervolgde kerk, Heere. Wil gij haar genadig zijn en laten ze het ervaren mogen. En laten ze het ervaren mogen, o Heere God, dat gij de getrouwe zijt. En hetgeen uit uw lippen ging, dat dat vast blijft en onverbroken. En dat gij zelf gezegd hebt, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. O God, laten ze met vreugde hun kruis mogen dragen. Ziende op de overste en voleinder des geloofs Jezus, die om de vreugde die hem was voorgesteld, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Gedenk alles wat op uw zegen is wachtende, Heere. Alle die gij ook over ons gesteld hebt in kerk, maatschappij. Heere, gedenk. En wil gij zelf nog wijsheid schenken, o Heere God, dat we geregeerd mochten worden naar uw woord en naar uw heilige wet, opdat we lang leven mochten hebben in gehoorzaamheid aan u en aan uw goddelijke geboden. Heere, gedenk zo alles wat op uw zegen is wachtende. Gedenk ons vaderland, bewaar het bij de vrede, Heere. En wil het onderwijzen in de vreze God. Opdat gij de eer, de aanbidding, de lof en de dankzegging van alles mag ontvangen. O God, ook in het publieke leven kon het zijn. Om uw grote naams wil, om Jezus wil. Amen. Wij zingen met elkaar Psalm 97 en daarvan het eerste en het vijfde vers. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer, gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. En het vijfde vers, gans Zion was verheugd en juichte, o Heere, van vreugd, met Juda's dochteren scharen, wanneer het de blijde mare uws oordeels had gehoord. Want gij heerst ongestoord en toont uw macht alom ver boven het godendom, het welk siddert voor uw woord. Psalm 97, vers 1 en 5. Wij gaan straks zingen Psalm 115 en daarvan het vijfde vers, 115 vers 5. Maar Israël, vertrouw gij op de Heere, hij is hun hulp, hun sterkte en al hun eer, hun schild dat nooit zal wijken. Vertrouw op God, gij Aarons nageslacht, hij is hun schild, hun hulp, die hun zijn macht zo menig werf deed blijken. Psalm 115 en daarvan het vijfde vers. Onze tekstwoorden voor vanavond, grondslag voor ons catechismusonderwijs, vindt u in Efeze 1. En daarvan vers 19 en wat er verder volgt. En welke de uitnemende grootheid zijner kracht, namelijk van Christus, zij aan ons die geloven naar de werking der sterkte zijner macht, die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel, verre boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende, en heeft alle dingen zijn voeten onderworpen en heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is en de vervulling desgene die alles in allen vervult. Voor vanavond dan zondag 19, 50 en 51. Waarom wordt daartoe gezet, in de 12 artikelen dus, waarom wordt daartoe gezet, zittende ter rechterhand Gods, dat Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijze als het hoofd zijner christelijke kerk, door het welk de Vader alle ding regeert. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Eerstelijk dat hij door zijn heilige geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet, daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaard. Dit is een merkwaardig hoofdstuk, dat Efeze 1, geliefde gemeente. Dat is een merkwaardig hoofdstuk. U hebt het misschien zelf wel gemerkt. In vers 3 begint er een lofzegging. En als je daar een paar tekstwoorden uit wilt nemen uit dat hele hoofdstuk, dan lukt het haast niet. Want we merken eigenlijk alle wel dat het een lofzegging is van het derde vers tot het 23ste vers, waarin alles bezongen wordt wat er te bezingen is van de verkiezende liefde van de Vader, van de verlossende liefde van de Zoon en de toepassende liefde van de Heilige Geest. U moet met dit hoofdstuk maar eens op de knieën komen en u moet het zelf nog maar eens nalezen. We hebben daar vanavond dan een klein gedeelte uitgenomen als grondslag voor ons catechismusonderwijs over de verhoging van de Heer Jezus Christus. En is de vernederde Christus al tot zoveel nut geweest voor de kerk? Van hoeveel nut is niet de verhoogde Christus die aan de rechterhand des Vaders is gezeten? En daarom vraagt de catechismus, waarom wordt daartoe gezet, zittende ter rechterhand Gods? U begrijpt, geliefde gemeente, het gaat nog steeds over de 12 artikelen des geloofs. En toen is er beleden dat de Heer Jezus opgevaren is ten hemel. En dan komt die betreffende zin, zittende ter rechterhand Gods, van waar hij komen zou om te oordelen de levenden en de doden. En als u dan wilt weten hoe dat loopt in de catechismus, dan loopt het in vraag en antwoord 50 over het feit en over het nut in vraag en antwoord 51 en over de troost in 52. U bent dat wel meer tegengekomen, dat de catechismus ingaat op het feit, de zaak als zodanig, en dat de catechismus ingaat op het nut van de zaak, en dat de catechismus heel praktisch ook ingaat op de troost van de zaak. Zo is er ook een verband tussen 50, 51 en 52. En waarom ik dan vanavond 50 en 51 bij elkaar gehouden heb, daar heb ik een reden voor. Want als hier gesproken wordt over waarom wordt daartoe gezet, zittende ter rechterhand God, dat Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd zijner christelijke kerk, door het welk de Vader alle dingen regeert, dan is dat een vraag en een antwoord die straks uitvoeriger aan de orde zal komen in de catechismus, wanneer het gaat over het ik geloof één heilige apostolische christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Daar zal dan nader onderwezen worden dat Jezus Christus het hoofd is van zijn kerk, die zijn kerk vergadert, schermt en onderhoudt. En wat betreft 51, wat nuttigheid, brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus. Dat is ook een zaak die straks nader aan de orde zal komen. En wel heel spoedig, wanneer het namelijk gaat in de vraag, wat gelooft gij van de Heilige Geest in vraag en antwoord 53. We hebben vanavond dus twee vragen en twee antwoorden die later uitvoeriger in de catechismus aan de orde zullen komen. We willen daar vanavond toch over spreken, waarom wordt daartoe gezet, zittende ter rechterhand Gods. Daarom dat Christus ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijze als het hoofd zijner christelijke kerk, door het welk de Vader alle dingen regeert. Wel, geliefde gemeente, wat er dan vanavond aan de orde moet komen, dat is wat dat betekent. In de eerste plaats dat de Heer Jezus zit ter rechterhand Gods. En dan moet er vanavond voor gewaarschuwd worden dat wij niet menselijk zouden denken over God de Vader. We hebben zeer menselijk gesproken over de Heer Jezus en dat kon, want hij is mens geworden is, zoals Nicea dat vol verwondering zegt, die ook een mens geworden is. Zo hebben wij heel menselijk gesproken op verschillende plaatsen over de Heer Jezus. En nu vanavond is het van belang dat we erin onderwezen worden dat we niet menselijk en niet vleeselijk over God de Vader zouden spreken of denken. Als er gesproken wordt over dat zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, dan zij men gewaarschuwd dat men God, de Almachtige Vader, niet voorstelt ook alsof hij vlees zijn of vlees geworden zijn. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Maar van God de Vader moet dit gezegd worden. Mij zal niemand leven. En wat de Heer Jezus gezegd heeft tegen de Canaanese vrouw. God is geest. En die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. God de Vader is dus niet aanschouwelijk. Is niet te zien. Mij zal niemand zien en leven. Waarom wordt er dan gesproken over de rechterhand Gods? En niet alleen in de 12 artikelen, maar we vinden dat ook in de schrift. De rechterhand Gods. Geliefde gemeente, laat ik het heel duidelijk zeggen wanneer hier gesproken wordt. Van Jezus zittende aan de rechterhand God des Vaders. Dan moeten wij daar geen voorstelling van hebben alsof er twee tronen zouden zijn. En alsof er twee zichtbare personen zouden zijn. God onderwijst de mens. Wel eens in menselijke beelden. Maar het is niet dat God een mens is. God kon de zwakheid, de grovigheid van ons verstand te hulp. En dan spreekt God soms in beeldspraak over zichzelf. Alsof hij handen heeft. Alsof hij voeten heeft. Alsof hij ogen heeft. God openbaart zich, God de Vader, in zulk een beeldspraak. En wanneer het dan gaat over Gods rechterhand, geliefde gemeente, dan heeft dat een vrij eenvoudige betekenis. Wat is iemands rechterhand eigenlijk? Mijn vader heeft het wel eens van mij gezegd. Dat is mijn rechterhand. Dat is beeldspraak. En om dan te weten wat er bedoeld wordt met die rechterhand God. Daar wordt dit mee bedoeld. Ik kan het u wel zeggen in de regels van een psalmvers. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand. Doet daar zijn daden de wereld beven. Houd door zijn kracht Gods volk in stand. De rechterhand Gods, wat wil dat zeggen? O, dat wil dit zeggen, goddeloze. Vrees. Dat is de hand die Farao heeft neergeslagen. Dat is de hand die elke goddeloze zal verdoen van deze aarde als schuim. Maar verheug u, o volk Gods. Die rechterhand Gods wil dit ook zeggen. Een troostende hand. Een beschermende hand. Een hand die ons leidt door dit leven. En wanneer de catechismus dan spreekt, en wanneer de 12 artikelen spreekt, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, dan betekent dat dit in zeer verheven zin, in zeer verheven zin, wat mijn vader ooit eens gezegd heeft van mij. Hij is mijn rechterhand. Zo in een zeer verheven zin geldt het van de Heer Jezus Christus. Dat de Vader zegt, dit is mijn Zoon. Dit is mijn Zoon, zit aan mijn rechterhand. Dan wil dat zeggen dat
Godvader de wereld regeert door zijn zoon, de Heer Jezus Christus. En dat is van een bijzondere actualiteit geworden, nadat het woord vlees is geworden. Daar gaat het over een zoon des mensen, zoals hij genoemd wordt. De zoon des mensen. Dan gaat het niet alleen over de zoon van God, maar ook over de zoon van Maria. Het woord dat vlees is geworden, wat onder het hart van Maria gedragen is. Die Jezus die in Bethlehem geboren is. Die Jezus die in Nazareth gewoond heeft. Die Jezus die ingeschreven is in de burgerlijke stand van Rome. Die Jezus zit aan de rechterhand Gods des Vaders. Die Jezus waarvan wij beleden hebben, ook in een voorgaande zondag, dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Dat is een Jezusgemeente, zo'n geweldige realiteit na de hemelvaart. Een Jezus van vlees en bloed, dat wij ons vlees in hen tot een zeker pand hebben. Die Jezus Christus is zittende aan de rechterhand Gods des Almachtige Vaders. Dan wil dat dit zeggen, dat de vernederde van Bethlehem, de man van smarten op Golgotha, dat hij Heere der Heren is geworden en dat hij Koning der Koningen is geworden. God de Heere geert, dat kunnen we zeggen, van de Heer Jezus Christus, beeft gij volkeren en eert hem. En dat is een ontroerende gedachte, gemeente, dat er een man, hij wordt genoemd de zoon des mensen. En dat wordt hij speciaal genoemd in het boek Daniël. Zo noemt hij zichzelf speciaal ook in de evangelie. Zoon des mensen, wanneer hij juist aanduidt zijn koningschap en zijn macht omgericht te houden. Johannes 6, meer zal ik er niet van aanhalen. Want de Vader heeft de Zoon des mensen macht gegeven omgericht te houden, omdat hij de Zoon des mensen is. Johannes 6. Meen ik dat het staat. Dat Jezus Christus dat zelf getuigt. Waarom wordt daartoe gezet, zittende ter rechterhand Gods, dat Christus daarom ten hemel gevaren is? Opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd zijner christelijke kerk, door het welk de Vader alle dingen regeert. Dat is heel kostelijk uitgedrukt, geliefde gemeente, dat Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd zijner christelijke kerk. Je hebt wel eens iemand in een functie nodig. En als je dan solliciteert, dan zeggen ze dat je het maar bewijzen moet wat je waard bent. En in die zin moeten we dit ook lezen, dat Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd zijner christelijke kerk. Weet u wat het inhoudt, gemeente? Dat het geen loze titel is, maar werkelijkheid. Werkelijkheid. Dat hij niet alleen hoofd heet, maar dat hij ook hoofd is. Dat hij niet alleen koning genoemd wordt, maar dat hij koning is en dat hij zichzelf bewijst in deze wereld. Niet alleen in de hemel, maar ook in deze wereld. Openbaringen, het boek. Het kan heel duidelijk zijn voor het geloof dat Christus zichzelf bewijst. Als het hoofd zijner kerk, christelijke kerk, dat hij de geschiedenis schrijft hier op aarde. Dat Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd zijner christelijke kerk, door het welk de Vader alle dingen regeert. En dan is dit de kostelijke zaak, de kostelijke werkelijkheid. Dat Jezus Christus die borg geworden is, die middelaar geworden is. Die niet alleen gestorven en begraven is, maar die ook opgewekt is. Die ook opgestaan is. Die ook ten hemel gevaren is. Nadat hij het werk des Vaders heeft volbracht. Daarmee de macht gekregen heeft. De jure en de facto van de Vader. Om dan ook te regeren. Dat wat hij zelf gekocht heeft. Niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed. Dat betekent dit, geliefde gemeente. Dat de kerk niet alleen duur gekocht is. En dat ze niet alleen duur betaald is. Maar dat ze daardoor ook eigendom geworden is. Van Christus Jezus, zondag heen. En dat wat Jezus gezegd heeft in de wereld. Ge zult er verdrukking hebben. Maar niemand zal ze uit mijn hand rukken. Heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dan gaat het er hier om. Jezus Christus, hoofd zijner christelijke kerk. En wat hij zo duur betaald heeft. Niet met goud of met zilver. Maar met zijn dierbaar bloed. Dat zal die ook vast houden, geliefde gemeente. Twijfel er niet aan. En dan heeft dat ook vanavond een strekking. Een strekking. Eerstelijk dat hij door zijn heilige geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitstort. Zal ik later nog op terugkomen. Maar laat ik dan vanavond maar mogen zeggen door zijn heilige geest. Met de welke we verzegeld zijn nadat we geloofd hebben. Ik wijs terug naar de schrift. Dat we die zalige troost mogen hebben. Dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Dan gaat het hier om, gemeente, dan gaat het hier om. Dat er geen afval der heilige is. Maar dat Christus zich ook nooit zal laten ontroven wat hij zelf heeft gekocht en betaald. En dan gaat het om die zalige vastheid en om die zalige geborgenheid van de kerk in Christus Jezus. Dat wat erop af mag komen en wat erop af mag gaan, ze liggen veilig verankerd. Niet in zichzelf, maar in Christus Jezus. En dan zijn ze inmiddels wel in deze wereld. Luther heeft van de levende kerk gezegd dat ze geen weideschapen zijn, maar dat ze slachtschapen zijn. En ik hoor het Paulus zeggen in een van zijn brieven, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij worden geacht als schapen ter slachting. Maar geen nood. Geen nood. Geen nood. Geen nood. De christen is in deze wereld, zoals we dat zo schoon lezen in de christenreis van Bunyan. Dan moet hij tussen de leeuwen door. Tussen de leeuwen door. Wie zou het durven, geliefde gemeente? Dat is een tekening van de christen. Zoals hij aan twee zijden aangevallen wordt. Christen moet tussen twee leven door. En wat is dan het geweldige wonder? Zoals Bunyan ons dat laat zien, de achtergrond van de dingen ook. Zoals Bunyan heel fijntjes Christus kan tekenen. Zoals Bunyan zeer fijntjes kan tekenen. Wie er nou dan regeert in deze wereld? Die leeuwen, ze lagen aan de ketting, wist je dat? Heb je dat verhaal wel eens gelezen? Ze lagen aan de ketting te brullen. En ze stonden aan de ketting te trekken naar twee kanten. Maar er was een opening waar de christen tussendoor kon. Hoe smal was die opening? Hoe nauw is die deur naar het koninkrijk Gods? Een naakte zondaar kan er net tussendoor, zonder verscheurd te worden, uitgeklede zondaar. En dan gaat het er hier om, gemeente, dan gaat het er hier om. Dan gaat het er hier om. Om maar in dit beeld te blijven, dat het Jezus Christus is die de kettingen in deze wereld heeft nagemeten. En dat het geloof dan mag weten, het geloof mag dan weten. Dat je de hete adem van het gebrul van de leeuwen op je lijf voelt. Maar dat er geen schalm te veel in die ketting zit. Dat God ze gemeten heeft en afgemeten. En dat bedoelt ook Luther, heel grijnsde de open hel ons aan. En ik geloof dat iedere christen van tijd tot tijd, al is die geen reformator, er ook iets van leert. En grijnsde de open hel ons aan. Met al haar duiveltallen toch zal geen vrees ons nederslaan. We laten het krijgslied schallen. Dan gaat het erom dat de Vader door Jezus Christus, het hoofd zijner christelijke kerk, alle dingen regeert. De kettingen afmeet in deze wereld, waaruit de leeuwen nog niet verdreven zijn. Waarin de Satan nog rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wien hij zou mogen verslinden. Weet u waar het dan op aankomt, gemeente? Er zijn zo van die situaties, van die leeuwen situaties in het leven, dat je wel eens na zit te denken wat er allemaal gebeuren kan. En als een mens dan in het ongeloof terechtkomt, en ook Gods kind komt in het ongeloof terecht. En we gaan zitten peinzen over alles wat er wel gebeuren kan. Wat kan er dan nog vreselijk veel gebeuren, hè? Wat kan er dan vreselijk veel gebeuren in deze wereld? Maar nu laat Gods woord in Efeze 1, in de catechismus, ons toch eventjes zien. Dat er wel veel kan gebeuren. Maar dat wie in God en in Christus geborgen is, die kan niks meer gebeuren dan dat God toelaat. Die kan niks meer overkomen dan dat Jezus Christus toelaat in deze wereld. Want hij heeft gezegd, heb maar goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En dan gaat het om deze zaak, dat u misschien vraagt. En waarom dan nog een vervolgde kerk? En waarom dan nog dit? En waarom dan nog dat? O, de Heere regeert het wel goed, hoor, geliefde gemeente. Dan loopt de duivel als een veroordeelde. Die is nog op vrije voeten. Maar gevonnist is die. En zo lezen we het ook in de schrift. Omdat hij weet dat hij nog maar een kleine tijd heeft. Maar laat ik u dit dan mogen zeggen, dit mogen zeggen, dit mogen zeggen, geliefde gemeente. Dat de Satan meer brult dan dat hij klauwen uitslaat naar de kerk. God verhoedt het. En als er dan zelfs tijden zijn, tijden zijn, tijden zijn. Als er een ijzeren gordijn is. Wanneer er christenen in de verdrukking geweest zijn. Wanneer er christenen in de verdrukking zullen zijn. En ze zullen er altijd zijn. Al die Godskant ziet. Die Gods kant in het oog mag krijgen, die zal dan ook zien in de geschiedenis, dat het bloed der martelaren juist het zaad der kerk is. Dan lezen we dat ook in de geschiedenis van Israël in Egypte. De duivel en de hel waren erop uit. Om dat volk te vernietigen. Maar hoe meer Farao raasde, hoe meer dat volk verdrukt werd, hoe meer het wies. Dat is de zorg van dat hoofd aan de rechterhand van de Vader, die altijd voor ons bidt, die ook voor ons dankt. Biddende en dankende hoge priester. Dat hij krachten schenkt aan de verdrukte. Dat we met elkaar mogen zingen. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in mijn oog. Dan is dit de vastigheid van de kerk. Dat het water nooit hoger reist dan dat de koning van de kerk toe zal staan. O, dan weet ik, en dat weten we ook uit openbaringen, dat er niet alleen bange tijden geweest zijn voor de kerk, maar dat er ook nog zeer bange tijden aan zullen breken. Maar dan moeten we dat goed zien wat er aan de hand is. Dan moeten we zien zoals de schrift erover schrijft, we lezen dat zo schoon. In Openbaringen 12, daar wordt de kerk voorgesteld als een vrouw. Een vrouw die het jongske had gebaard. De kerk die Jezus Christus heeft voortgebracht. En dan lezen we in Openbaringen 12, dan lezen we van die vijandschap van de Satan, van de draak. Om dat kind te verslinden. Maar dan lezen we ook van de overwinning. Het kind werd weggenomen voor God en voor zijn troon. En dan lezen we ook dat de Satan des te meer vergrimd werd. Vergrimd werd op de vrouw. Vergrimd werd op de levende kerk. Vergrimd lezen we ook op de overige van haar zaad. En die overige van haar zaad, wanneer u vraagt, hoor ik daar ook bij. Daar staat er die de geboden van God bewaren. En die het getuigenis van Jezus Christus hebben. Dat is de christelijke kerk. Waar Jezus Christus zich over bewijst. Het hoofd te zijn. Het hoofd te zijn. Dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Laat ik het eens heel kort mogen zeggen, gemeente, voor vanavond. En dan houden we het maar bij die twee vragen en bij die twee antwoorden voor vanavond. Als hier gezegd wordt dat Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf het daar bewijzen als het hoofd zijner christelijke kerk, door het welk de Vader alle dingen regeert, dan betekent dat hoofd, dat kan iets betekenen van een geweldige macht, een geweldige kracht. Maar dan lezen we ook elders iets anders. Dat Jezus Christus is het hoofd van de vrouw. Dat de gemeente is bruid van Christus. En dat Christus is de man, het hoofd. Dan heeft Paulus gezegd, met het oog op het huwelijk, deze verborgenheid is grootziende op Christus en op de gemeente. En als hier dan staat dat Christus zichzelf bewijst als het hoofd zijner christelijke kerk. Och, ik wil dan eindigen, gemeente. Dan zeggen we wel eens heel menselijk waar er liefde is. Liefde. Tussen twee gevallen mensen op aarde. Dan weten we. Dat als de vrouw aangevallen zou worden. Als men de vrouw kwaad zou willen doen, dat de man zich dood zou vechten voor zijn vrouw. God, hebt u Christus. Hij heeft zijn leven gegeven voor de bruidskerk op Golgotha. Om haar te reinigen van al haar zonden en schuld. Om haar te vervullen met zijn geest. Wat dacht u van die man, van die bruidegom? Opdat hij zich bewijze het hoofd zijner christelijke kerk, zijn bruidskerk te zijn, zodat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Gemeente, zoals in de natuur een man zich al dood zou vechten, als zijn vrouw in gevaar zou zijn wat mag de gemeente dan niet van de Heere Christus verwachten als haar hoofd? Oh, dan is het ook een schriftuurlijk beeld. Een beeld zoals we dat in de schrift vinden. De vrouw die zwak is. De vrouw die hulp nodig heeft. De vrouw die bescherming nodig heeft. De vrouw die troost nodig heeft. En de vrouw die veel liefde nodig heeft. En dan Jezus Christus. Realiteit. Het is een bruid die hij gekocht heeft. Niet met goud of met zilver. Maar met zijn dierbaar bloed. O, denk dan eens aan dat beeld. Denk dan eens aan dat beeld. En dat Jezus Christus dan heeft gezegd. Van zijn liefde. Van zijn geliefde bruidskerk. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Dan gaat het vanavond over een stukje zekerheid. Een stukje zekerheid niet alleen ten aanzien van de zaligheid. Maar dan gaat het vanavond ook om een stukje zekerheid in dit leven. Dat ons bloed, onze tranen en onze ogen leiden. Dat het dierbaar is in de ogen van de Heere Christus. En dat ons veel kan overkomen. Maar dat ons nooit meer zal overkomen. Dan dat God in Christus toe zal laten over onze levens. En is dat nou ook nog te omschrijven? Hoeveel of dat hij wel toe zal laten. En hoeveel of hij niet toe zal laten in onze levens. Is daar ook nog een omschrijving van te geven, gemeente? Ik dacht het wel. Nu zal hij alles toelaten, alles toelaten, alles toelaten. Wat tot het geestelijke nut is van zijn kerk. Wat de bruidskerk meer en meer zal reinigen. Wat de bruidskerk meer en meer zal heiligen. Maar ook wat de liefde zal vermeerderen in zijn geliefde bruid. En dan lezen we speciaal in Openbaringen van veel verdrukking. Veel verdrukking. Het zal zo nodig zijn. Geliefde gemeente, verdrukking, ja veel verdrukking, want in tijden van voorspoed, we kunnen hem zo missen, dan mag hij de hemel wel houden, als wij de aarde maar mogen houden, Openbaringen, dan zien we een klein beetje wat er besloten is over de levende kerk, veel verdrukking. Maar ook in die bange tijd, in die noodtijd, zal niemand ze uit zijn hand kunnen rukken. Maar dan zal er iets nieuws geboren worden in die verdrukking, wat de voorspoed niet leert. Namelijk liefde, verlangen, uitzien dat nu het hoofd van de christelijke kerk ook eenmaal man zal zijn van de vrouw die hij gekocht heeft en is. Dit het nut, dit is het nut van wat de Heer Jezus Christus toe zal laten in de kerk. Dit, dat er iets nieuws geboren zal worden. Dat de bruid meer en meer vervuld zal worden met de geest. Met de Heilige Geest. Als een geest van liefde. Maar ook als een geest van verlangen. En dan zal de bruid die zal voorgefluisterd worden door de geest. Toe kind, zeg het maar. En de geest en de bruid die zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. Ja kom Heer Jezus, kom haastelijk. Dat zal de nood moeten leren, geliefde gemeente. We zien het in Openbaringen beschreven. In de angsten der tijden. Zo zal het de kerk aan niets ontbreken, aan niets ontbreken. Alle dingen zullen medewerken. Ten goede, degene die God lief hebben. Jezus Christus lief hebben. Alle dingen zullen mee te werken. De verdrukking. De benauwdheid. De honger. Het zwaard. De naaktheid. Want niets zal ons scheiden van de liefde van Christus. Het zal vermeerderen. We zullen gaan uitzien. We zullen gaan verlangen. En de geest als die het voorbidt. Dan zal de kerk verwaardigd worden om het na te bidden. Ja, kom hier, Jezus, kom haastelijk. En die dorst heeft die komen. En die wil die nemen. Water des levens. Om niet. Verzegelde woorden deze boeks niet. Heeft de Heer gezegd. Want de tijd is nabij. Zie, ik kom hartstikkelijk. Amen. Wij danken.
Ach, heren, bewerk ons, bewerk ons, bewerk ons. En we bidden u, ga door, o hoofd van uw christelijke kerk. En schrijf de geschiedenis. Gij die gezegd hebt, zie ik, kom haastiglijk, ja kom dan haastiglijk. En doe uw koninkrijk komen. En doe uw koninkrijk komen met kracht. En doe uw koninkrijk komen haastelijk. En bereid ons voor in het openbaar. Bereid ons ook voor in de binnenkamer. Schenk ons getrouwheid in ons openbare levens en in onze verborgen levens. Schenk ons kracht en wijsheid om de week die we begonnen zijn door te gaan. En dan dragen we in het bijzonder aan u op, familie Bogaert, heren. Die morgen een zeer geliefde vader, schoonvader, grootvader, zullen brengen naar de plaats van stof. Om dat stof tot stof, aarde tot aarde, as tot as, verzameld zal worden. Maar dan toch in de zalige wetenschap het leem te zijn. En dan zullen we het leggen, o Heere God. Op uw schijf, dat gij het maken zult, een vatter ere, in de eeuwigheid. Wat een eeuwig wonder, heren, dat die triomferende kerk maar vermeerdert, 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 vermeerdert. En dat die strijdende kerk vermindert, vermindert, vermindert. Het is uw overwinning, o Heer Jezus Christus. Totdat gij zult zijn, alles en in alle. Schenk die familie dan kracht, wijsheid, om hun taak te volbrengen. En laat het ook mogen zijn, tot roem en prijs van uw grote naam. Gedenk ons in alles, heren. Geleid ons. Breid uw handen zegenend, beschermend, behoedend, beveiligend over ons uit. Boven alles, uw doorboorde middelers handen, in vergevende liefde, om uw grote naams wil, opdat we u, o God, voor alles wat gij zijt, in Christus Jezus, eenmaal tot in der eeuwigheid, hartelijk lief, zullen hebben. Doe het dan, o Heere God, om Jezus wil alleen, door de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de Vader, de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.